Wij gaan naar Exodus 2 en ik lees het gedeelte vanaf vers 11. Daar staat: het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte: waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Tot zover. En in het algemeen hebben we vorige keer inderdaad al stilgestaan bij dit schriftgedeelte. Maar het meest essentiële in dit stukje geschiedenis wordt er hier niet echt duidelijk uitgebreid bij verteld. Maar dat vinden wij genoemd in het Nieuwe Testament. Want het gaat erom dat deze Mozes hier maar niet in een vlaag van in plotselinge ingeving, laat ik het zo zeggen, niet bij plotselinge ingeving het opnam voor die Hebreeuwse man uit zijn broederen, die door een Egyptenaar immers werd geslagen. Maar in tegendeel, het blijkt dat Mozes heel bewust erop uit was om zijn, om het volk waar hij eigenlijk van afstamde, het volk van Israël, om dat te bezien en zelfs om dat te verlossen van de slavernij waarin het inmiddels gebracht was. Dat staat er hier niet zo uitgebreid bij, maar er staat voldoende om dat later aan de hand van het Nieuwe Testament te kunnen bevestigen. En voor alle duidelijkheid wijs ik er dan maar op dat in ieder geval in mijn Bijbel onder vers 11 van Exodus 2 een verwijzing staat naar zowel Handelingen 7 als naar Hebreeën 11. En dat is natuurlijk ook zeer terecht. Niet alleen omdat in die schriftgedeelte ook over deze geschiedenis wordt gesproken, maar daar vinden we zelfs commentaar op de geschiedenis, zo voor zover die hier wordt weergegeven. En daarom neem ik u meteen weer mee naar Handelingen 7. Handelingen 7, waar we terechtkomen in de beroemde toespraak van Stefanus, waarin Stefanus verhaalt, als ik het nou eens kort samenvat, dan verhaalt hij daar hoe steeds opnieuw daar zich verlossing aandiende tijdens de geschiedenis van Israël, maar hoe steeds opnieuw Israël niet bereid was verlost te worden en geen verlosser wilde. En in die opsomming wordt dan ook inderdaad melding gemaakt van Mozes, waarbij in Handelingen 7 vers 22 staat dat Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Dat staat er in Exodus ook niet zo, niet bepaald zo duidelijk bij, maar hier in Handelingen 7 wel. Hij werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Dat wil zeggen, het kwam hem in het hart. Dat betekent dat hij daar inderdaad belang in stelde op een of andere wijze. En het was dus niet de toevallige zaak dat hij inderdaad bij de Israëlieten in het land Goshen en in ieder geval in slavernij ging zien. Het kwam hem in het hart om dat te doen. En ik moet eigenlijk zeggen, als zoiets in de Bijbel staat, heeft dat rechtstreeks te maken met geloof. Hart en geloof horen bij elkaar. Geloof zetelt immers naar de schrift in het hart. En een geloof is het meest essentiële van de mens. Namelijk, het heeft te maken met waar hij werkelijk zijn vertrouwen op gesteld heeft. En eigenlijk moet ik zeggen, geloof is bepalend eigenlijk voor wie een mens is. Meer dan dat zijn afstamming of zijn uiterlijk daarvoor, of zelfs zijn beroep, daarvoor bepalend is. Het gaat erom wat er in het hart van de mens is. Dat bepaalt namelijk wie die mens is. Maar goed, hem kwam in zijn hart. Dat kun je dus rustig uit concluderen dat het iets met wat hij geloofde te maken had en met wie hij was eigenlijk. Maar het kwam in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, namelijk te bezoeken. Vers 24 van Handelingen 7. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En dan staat er in vers 25 wat Mozes daarbij dacht, wat zijn overwegingen waren. Hij meende namelijk dat zijn broeders, de kinderen Israëls dus, dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. En wat er verder staat, dat doet er verder niet toe. staat uiteindelijk dat Mozes inderdaad vluchtte en een vreemdeling werd in het land Madian, Midian dus, in vers 29 staat dat, waar hij twee zonen gewon en waar hij weer de volgende 40 jaar van zijn leven doorbracht. Dat is dan inderdaad vers 30. Maar waar het om gaat is vers 25, heel essentieel, daar staat: hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand aan hun verlossing geven zou, maar zij hebben het niet verstaan. Dat betekent toch dat Mozes verstond dat hij de verlosser van Israël zou zijn. En hij meende en hoopte dus dat door deze daad die hij stelde, waarbij hij deze Egyptenaar doodsloeg, dat door deze daad de Israëlieten inderdaad hem zouden zien en erkennen en aanvaarden als de door God gezonde verlosser. Daarbij moet je natuurlijk meteen vaststellen dat Israël inderdaad naar zo'n verlosser zou moeten uitzien. Dat wil zeggen, ze zouden in ieder geval moeten uitzien op grond van de beloften die God al aan Abraham gedaan had, dat zij uit Egypte weer terug zouden keren naar het nog steeds beloofde land. Het is nog steeds het beloofde land trouwens, hè. Het is nog steeds niet definitief gegeven. Maar waar het maar om gaat is dat God aan Abraham gezegd had dat zijn zaad 400 jaar vreemdeling zou zijn in het land dat het hun niet was. En ze zouden in ieder geval in slavernij gebracht worden, staat er ook bij in Genesis 15. En er staat dat de gemeente vierde generatie, staat er geloof ik, zou wederkeren. Kortom, men zou dus tamelijk nauwkeurig kunnen uitrekenen wanneer die verlossing uit Egypte tot stand zou moeten komen. Ze zou dus moeten uitzien inderdaad naar een verlosser. En het heet verlossing omdat men inderdaad zijn vrijheid kwijt was geraakt, men was in slavernij geraakt. En zoals u wellicht weet, verlossing is in de Bijbel eigenlijk niet zomaar verlossing, maar in werkelijkheid loskoping. Verlossing gebeurt namelijk inderdaad doordat een prijs betaald wordt, hè. Men is namelijk niet meer zijn eigen bezit. Men is van iemand anders. En als men dus verlost wordt, moet men losgekocht worden. Dat is de gedachte. En de gedachte is natuurlijk dat Mozes deze verlosser zou zijn. Israël wist dat niet, maar Mozes wist het wel. Nee, anders kan hij niet gemeend hebben dat zij zouden verstaan dat hij hen verlossing zou brengen. Dat veronderstelt ook dat Mozes wel wist dat hij aan Israël verlossing zou brengen. Ligt toch zeer voor de hand. Want noem nou eens iemand die in aanmerking kwam om Israël te verlossen. Wel, een Israëliet uiteraard. Maar het moet er dan wel een zijn die zelf niet in slavernij is, vanzelfsprekend, want anders wordt het al een beetje moeilijk. En hij zou eigenlijk ook de middelen moeten hebben om dat te doen. Voor lossing moet namelijk een prijs betaald worden. Hij zou dus inderdaad niet onbemiddeld moeten zijn. Nou, ik ken er maar één. Dat kan alleen maar Mozes zijn. En Mozes wist dat kennelijk ook. Dat hij degene was die verlossing zou brengen. En toen hij 40 jaar oud was, toen koos hij dus voor het volk, voor Israël, om hen te verlossen. En maakte er op deze wijze aanstalten mee. Maar goed, het blijkt dat Israël officieel inderdaad hem niet wilde als de komende verlosser. Ze wezen hem af en het resultaat was dat hij toen moest vluchten. Want dat is wat in Handelingen 7 staat en dat paste volkomen, zoals al gezegd, in het betoog van Stefanus. Want nogmaals, wat Stefanus uiteenzet in deze redenvoering is dat elke keer als er een verlossing zou komen of als er een verlosser komt, dan wijst Israël dat af. En de climax daarvan is natuurlijk dat uiteindelijk de definitieve verlosser gekomen is, de echte Mozes, namelijk de Heer Jezus Christus. En nu wil Israël niet geloven. Dat blijkt ook wel, want Stefanus wordt meteen na zijn redenvoering gestenigd. Want zo'n redenvoering pikken ze niet. Dat betekent dat zijn toehoorders daar bij die gelegenheid de raders, de Joodse hoge raden, die inderdaad begrepen heeft wat de strekking was van de toespraak, deze toespraak van Stefanus. Ze hebben eens Mozes afgewezen als de verlosser. Nu komt de profeet als Mozes, die hier trouwens ook genoemd wordt in Handelingen 7, vers 37 bijvoorbeeld. Die profeet als Mozes verschijnt nu, maar die wijzen zij ook af. Is de gedachte. Maar niettemin, Mozes wist dus toen al dat hij de beloofde verlosser zou zijn. En het is niet zo dat we kunnen vaststellen dat Mozes dat echt graag deed. Dat is weer een ander verhaal. Maar niettemin, de redenering is dat er gewoon niemand anders was om dat te doen. Hij was de enige die in aanmerking kwam, dus hij moest eigenlijk wel. En dat is ook wat in Exodus daadwerkelijk staat. Want daar staat: het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. Dat was veronderstel dat hij dus in oogenschouw nam hoe de situatie van Israël ervoor stond. Dat hij dus inderdaad ook constateerde dat zij verlost moesten worden, zat niks anders op. En vervolgens staat er, hij zag dat een Egyptische man, een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En dan staat er zo heel fijntjes tussendoor. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En dat betekent gewoon, zeker in het licht van Handelingen 7, betekent het gewoon dat Mozes keek of er niemand anders was om deze klus te klaren. Maar er was niemand, dus moest hij het wel doen. Hij deed het ook. Als er dan niemand anders was, dan zou hij inderdaad het voor Israël opnemen en hen verlossen. Alleen het bleek dat Israël niet verlost wilde worden, althans niet door hem. En daar gaat het om. Dat is bovendien in volledige overeenstemming met minstens zo'n uitspraak in Hebreeën 11. Want in Hebreeën 11 vinden we ook een opsomming. Een andere opsomming trouwens dan die van Stefanus. Maar in Hebreeën 11 vinden we een opsomming van allerlei figuren. Met name uit de Oud-Testamentische geschiedenis natuurlijk. Die geleefd hebben uit geloof. Het punt is dat het leven van een gelovige niet een leven is volgens bepaalde voorschriften of wetten. Dat kan niet, want we zijn juist van de wet en van de slavernij dus verlost. Maar als dan gevraagd wordt, maar hoe moet een gelovige dan leven? Dan wordt hem niet gezegd, hij moet dit en hij moet dat en hij moet niet zus en hij moet niet zo. Maar dan wordt er gezegd, nou, je moet zo ongeveer leven zoals al die andere gelovigen uit het Oude Testament geleefd hebben. Daar heb je een mooi voorbeeld. Geen wetten, maar voorbeelden. Het grote voorbeeld, ook in de Hebreeënbrief, dat is het volgende hoofdstuk, Hebreeën 12, de eerste verse. Het grote voorbeeld is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf, die de loopbaan des geloofs gelopen heeft en inderdaad die loopbaan voleindigd heeft. Hij zelfs staat er in Hebreeën 12, vers 2, de eerste die die loopbaan voleindigd heeft. Nee, dat is de betekenis van overste leidsman en voleinder des geloofs. Overste leidsman betekent feitelijk gewoon de eerste, archegos in het Grieks, de eerste. En voleinde wil zeggen dat hij de loopbaan inderdaad voleindigd heeft en het eindresultaat bereikt heeft. Zodat er staat gewoon dat hij de eerste is die de loopbaan des geloofs voleindigd heeft. En het resultaat daarvan is dan ook dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Zoals het einde van vers 2 dat zegt. En dit is eigenlijk de laatste in de opsomming van Hebreeën 11. Want in Hebreeën 11 vinden we allerlei andere figuren die op een of andere wijze ook de loopbaan des geloofs gelopen hebben. Tot aan hun dood in elk geval. Hun loopbaan wordt niet beschouwd als voleindigd om de eenvoudige reden dat het einddoel er pas voor hen zal zijn in de opstanding. En in het algemeen wil dat zeggen, dat is pas op de jongste dag of daarna eigenlijk. Maar wat de Heer Jezus Christus betreft, die heeft dat einddoel inderdaad bereikt. En is inderdaad verheerlijkt en verhoogd. Kortom, gezeten op de troon. En daar gaat het maar om. En wij zouden moeten zien op hem, zegt Hebreeën 12, vers 2. Vers 1 zegt, we zouden de loopbaan des geloofs met leidzaamheid moeten lopen, ziende op het grote voorbeeld, namelijk Christus. En die gedachte wordt natuurlijk nog vele malen herhaald in de brieven van Paulus, de andere brieven van Paulus, naar ik aanneem. Waar hij zegt, wees alle mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Daar komt het op neer. Maar in Hebreeën 11 vinden we nog enige figuren die ook als voorbeeld dienen, ook voor ons. Een van de belangrijkste is natuurlijk Abraham. En dat komt omdat de zegeningen die de gemeente ontvangen heeft, zijn zegeningen die ontleend zijn aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Vandaar dat Abraham automatisch het grote voorbeeld wordt van de gelovigen. Niet alleen hier, maar ook in heel wat andere Bijbelboeken. Maar een van die zogeheten geloofshelden, want zo worden ze altijd genoemd. Als de naam voorkomt in Hebreeën 11, heten ze ineens geloofshelden. Een van die lui is natuurlijk Mozes. En die wordt genoemd vanaf vers 23, waar eerst staat, door het geloof werd Mozes, dat wil zeggen, het gaat dan niet om het geloof van Mozes, maar om het geloof van zijn ouders. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kind schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Dat wil zeggen, ze handelden in strijd met het gebod van de farao, maar zij waren gelovigen. En waar ze op gedoeld hebben. Nou, als u het mij vraagt, hè, maar dan moet je niet meteen verder vertellen, maar als u het mij vraagt, wat hebben Amram en Jochebed dus, wat hebben ze dan geloofd dat zij het kind 3 maanden verborgen hebben? Nou, daar moet je lang over nadenken, hè. Nou, waarschijnlijk, maar ik durf het nooit met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk wisten zij dus dat deze Mozes de verlosser zou zijn. Wat hebben ze anders geloofd? Ja, de enige mogelijkheid die overblijft is dat zij geloofden dat in de generatie van hun pasgeboren zoon, dat in zijn generatie de verlossing tot stand zou komen. Dat in elk geval. En dat is een kwestie van gewoon de profetieën bestuderen, nou ja, die uit Genesis, de profetieën bestuderen en dan tot de conclusie komen dat de tijd zowat om is. En dan kun je gewoon uitrekenen dat binnen de generatie van Mozes verlossing zou moeten komen. En dus hadden ze hoop dat Mozes deel uit zou maken van het verloste volk. Straks in de toekomst wat terug zou keren naar Canaan. Het is gewoon een kwestie van tijdrekenkunde, gewoon het jaar uitrekenen wanneer de verlossing zou moeten komen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, voor de slechte verstaanden zeg ik dat erbij, dat wij dat ook wel eens zouden kunnen doen in onze dagen, om eens uit te rekenen wanneer de verlossing. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik acht de kans niet uitgesloten dat Amram en Jochebed inderdaad geweten hebben wat er aan de hand was. Waarom ook niet? De vader en moeder, menselijkerwijs gesproken, van de Heer Jezus wisten dat. De vader en moeder van Johannes de Doper wisten dat. De vader en moeder van Simson wisten dat. Noem nog eens wat. Dat is toch allemaal aangekondigd van tevoren. Ze weten het toch. Maar het punt is, zij geloofden in ieder geval wat God gesproken had. En dus verborgen zij hem 3 maanden lang. En ze trotseerden dus inderdaad des konings gebod. Maar dat geloof blijkt ook bij de volgende generatie aanwezig te zijn. Vers 24. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde. Waarmee, maar we zien dat nu altijd betekent, in ieder geval in het Nieuwe Testament, altijd betekent inmiddels. Is altijd zo, hier ook. Dat Mozes inmiddels groot geworden zijnde, 40 jaar oud namelijk, heeft hij geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God, zijn broeders dus, Israël, met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Zodat hier staat dat hij door het geloof koos voor Israël. En door het geloof liet hij dus de familie van Farao achter zich, waarbinnen hij groot geworden was. En hij begaf zich naar zijn broederen, zoals het zo mooi staat in Handelingen 7 en Exodus 2. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. En dan komt er een hele sterke tekst, vers 26. Namelijk, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Zodat hij 2 mogelijkheden had. De schatten in Egypte, dat wil zeggen gewoon blijven wat hij was, Farao's dochter. Nee, de zoon van Farao's dochter. Neemt u me niet kwalijk. Hè? Ja, je weet het maar nooit tegenwoordig. Maar de zoon van Farao eigenlijk. Dan wel kleinzoon van Farao. En de andere mogelijkheid was, nou, te kiezen voor het volk van God, te kiezen voor Israël, te kiezen voor zijn broeders, de kinderen Israëls namelijk. Maar dat heet hier, te kiezen voor de smaadheid van Christus. En waarom heet dat nou smaadheid van Christus? En daar weet ik ook maar 1 antwoord op. Hoezo was het smaadheid van Christus? Eenvoudig omdat wat Mozes deed, was een type van wat Christus zou doen. En van de smaadheid dus, van Christus, die daar het gevolg van was. Want de Bijbelse geschiedenis is een geschiedenis van een God, of moet ik zeggen de Zoon van God, zoals u wilt, de Zoon van God, die zichzelf vernederde ter wille van de mensheid als zodanig, en in ieder geval ter wille van het volk van God, zodoende smaadheid dragende. En in hoofdstuk 12 vers 2 staat het letterlijk. Ik heb het precies overgeslagen, maar daar staat het. Dat wij zouden zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, want hij zag ook op de vergelding des loons, precies zoals het staat van Mozes in hoofdstuk 11, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en dus, want dat is min of meer hetzelfde, de schande gedragen heeft en veracht heeft, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen, hij droeg die schande, maar hij verachtte die schande ter wille van de heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden. Dat is de gedachte. Zodat wat van Mozes gezegd wordt volstrekt overeenkomt met wat van Christus gezegd wordt. En deze versen staan natuurlijk bovendien nog vlak bij elkaar. Dat is uiteraard niet bij toeval. Mozes achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. En als je het helemaal letterlijk neemt, dan betekent het niet alleen dat de wat Mozes deed overeenkomt met wat de Heer Jezus Christus zou doen, maar dat betekent het zelfs dat Mozes wist wat hij deed en zelfs wist dat het sloeg op Christus. Hoe kan hij anders de smaadheid van Christus kiezen? Dan moet hij toch iets over die smaadheid van Christus geweten hebben. En historisch, in Exodus, was het niet de smaadheid van Christus, maar was het de smaadheid van Mozes. Mozes koos voor het volk, oké, dat liep een beetje fout, en dus droeg hij deze schande, deze smaadheid, of hoe het dan maar zijn mag. Hij werd in ieder geval verworpen. In de eerste plaats door de Egyptenaren, in de tweede plaats bovendien door het volk voor wie hij koos. Maar dat is precies wat met Christus gebeurde. Dat wil zeggen, hij werd verworpen door de wereld als zodanig, uitgebeeld door Egypte, en hij werd verworpen door zijn volk naar het vlees, namelijk Israël. Of om met Johannes 1 te spreken, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, en hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, toch alleen de kudde van Jethro heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En dan heb ik het hele verhaal in één keer verteld. Dan kunnen we nu naar huis, hè? Ja. Nee, er staat in Johannes 1, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het wordt uitgebeeld door Egypte, waardoor hij verworpen werd. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Uitgebeeld in dat Israël zelf, ook Mozes verwierp. Maar dan staat er, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Dat slaat uiteraard op de gelovigen inmiddels in onze bedeling. Maar dat komt dan uiteraard overeen met degene die hem wel aannamen en die wel door hem, door Mozes namelijk, geleid werden in de woestijn. Want er was wel degelijk een volk wat toch, desalniettemin, door Mozes door de woestijn geleid werd. Zelfs bij de Sinaï, want daar komt hij zelfs terecht met dat volk. Alleen dat blijkt de kudde van Jethro te zijn. Waarmee je maar beziet dat de kudde van Jethro in feite niks anders is dan de gemeente. Maar zoals gezegd, nou loop ik op de dingen vooruit. Maar deze schriftplaatsen, deze beide schriftplaatsen, Handelingen 7 en Hebreeën 11, zijn er duidelijk genoeg over dat Mozes inderdaad wist dat hij de verlosser van Israël zou zijn. Punt 2, maar ik zeg dat met een slag om de armen, maar punt 2, dat hij vermoedelijk zelfs wist dat hij een type was van Christus. Waarom ook niet? Later wordt het hem trouwens uitdrukkelijk gezegd. Dat wil zeggen, later wordt het niet alleen gezegd, maar ook in de schrift opgetekend. Want er wordt inderdaad gezegd dat God een profeet als Mozes verwekken zal. En dat is uiteraard de Christus. En ook dat werd in Handelingen 7 aangehaald. Maar ik zou niet weten waarom ook dat niet al eerder aan Mozes bekend geworden of bekend gemaakt zou zijn. Want dat kan natuurlijk best. Als Mozes wist dat hij de beloofde verlosser was, dan is de vraag wie heeft hem dat verteld. Nou, dat weten wij niet. Er staat niet in de Bijbel, maar iemand moet hem dat verteld hebben. Eigenlijk dus de Heer zelf. Op welke wijze, dat weten we dan in ieder geval niet. Maar de Heer zal het hem hebben duidelijk gemaakt op een of andere wijze. Nou, als dat zo is, dan kan de Heer hem dus ook duidelijk gemaakt hebben dat hij een voorloper zou zijn van degene die komen zou. Van de profeet als Mozes enzovoorts. Waarom niet? In ieder geval meen ik dat we te kunnen concluderen uit Hebreeën 11, als er staat dat Mozes de smaadheid van Christus verkoos. Nou, als je het zo zegt, dan moet hij geweten hebben wat het was. En wellicht heeft de Heer hem ook wel getroost bij gelegenheid. Mozes zou de verlosser zijn, maar Mozes wordt door het volk verworpen en moet op de vlucht. En misschien heeft de Heer toen wel tegen hem gezegd, nou Mozes, zo zal het mij ook gaan als ik later zal komen om Israël te verlossen. Lijkt me een goede troost. Niet dan? Ja, nee. Kijk, over troost gesproken. Het blijft natuurlijk zo dat de grote troost die de gelovige in onze dagen ontvangt, is dat wat hem als gelovige ook overkomt, hij is niet de eerste die het overkomt. Dat wil zeggen, als een gelovige vervolgd wordt om zijn geloof, dan is het antwoord altijd. Nou? Weet u niet? Dat is de Heer Jezus ook overkomen. Wij willen toch hem leren kennen? Dat willen we toch zo graag? Nou, dan is het toch niks bijzonders als inderdaad hetzelfde lijden, zal ik dan maar zeggen, wat over de Heer Jezus kwam, dat het ook over ons komt. En dan praten we uiteraard niet over het lijden aan het kruis, maar over zijn lijden in het algemeen, dat hij verworpen werd enzovoorts. Hij vervolgd werd, terwijl hij helemaal niks verkeerd deed, dat hij belasterd werd enzovoorts, de schande van hem gesproken werd, wat hij ook deed, het werd in een kwaad daglicht gesteld enzovoorts. Dat gebeurt bij gelovigen ook. Ja, niet altijd, maar als het gebeurt, dan is altijd de Bijbelse commentaar, de Heer ging je voor op dat gebied. En dat is trouwens ook Hebreeën 12, nou ik erover nadenk. Ja, want daar staat dat het niks bijzonders is als we in verdrukkingen terechtkomen of wat dan ook. Want, hè? Er staat, want gij hebt nog niet tot bloeden toe tegengestaan, hè? Strijdende tegen het ongeloof. Nee, zonde staat er, maar dat betekent ongeloof, hè. Nee, wij leven nog en de Heer werd zelfs gedood. Dus je kunt het altijd zo schrijven. Al zijn er natuurlijk gelovigen die ook gedurende onze bedeling gedood zijn vanwege hun geloof. Maar niettemin, er staat in vers 3 dan van Hebreeën 12. Want aanmerk deze, dat is hetzelfde als zie op hem, uit vers 2. Aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren, namelijk de ongelovigen, tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En dan kun je rustig zo schrijven, want iedereen die het leest, hè, die leeft nog, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat kun je dus zo zeggen. Nogmaals, er zijn er natuurlijk wel die inderdaad hun geloof met de dood hebben moeten bekopen. Maar er staat meteen, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, namelijk mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt, enzovoorts. Want er wordt meteen gezegd dat deze tegenstand door ons zou moeten beschouwd worden als een kastijding van de Vader. De bedoeling is namelijk dat we daardoor zouden opgroeien inderdaad tot zonen. Dat wil zeggen, dat de bedoeling is dat wij daardoor worden veranderd naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, en dan zijn we zonen uiteraard. En dat is de bedoeling, en het is heus zo. Dus een van de manieren om de Heer te leren kennen en de kracht van zijn opstanding te leren kennen is natuurlijk gewoon uit de schriften, maar de andere manier is natuurlijk niet de theoretische, maar de praktische. Dat wil zeggen, dat gebeurt in de praktijk. En de bedoeling is dat we inderdaad leren leven met de omstandigheden, dat wil zeggen met een ongelovige wereld, met tegenstand vanuit het ongeloof enzovoort, met alle consequenties van dien. Dat heeft de Heer meegemaakt, dat maken wij dus ook mee. En dan is het ook zinnig wat er eerder in de Hebreeënbrief staat, waar staat dat hij onze hoge priester is, die inderdaad behoorlijk naar de behoorders, die inderdaad zoals het behoort medelijden kan hebben met ons dus. Daar komt het op neer. Omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Nee, niet was. Is. Zelfs nog staat er. He? Want hij is ook mens geweest. Hij is een gelovige mens op aarde geleefd, te midden van een vijandige wereld enzovoorts. Hij weet dus wat ons als gelovigen overkomt. En daarom is hij ook inderdaad onze ideale hoge priester. Heeft de Heer meegemaakt. Nou, dat is het verhaal. En wij kijken terug naar de geschiedenis van de Heer Jezus. Maar wellicht heeft Mozes vooruitgekeken. En geweten wat er gebeuren zou, waarom ook niet. Het blijkt in ieder geval dat de profeten heel wat meer wisten dan ze opgeschreven hebben. Want het wordt achteraf dikwijls van hen gezegd ook. Hè? Dat ze het wel wisten, maar dat ze het niet schreven. Nou goed, daar ga ik me niet verder op in, want dat is een heel ander thema. Een van de dingen die ik nog wel zou moeten aanhalen, is dat principe dat Mozes om zich heen keek en zag inderdaad dat er niemand anders was. En daarom kwam hij als de verlosser. Er was niemand anders die verlossing zou kunnen of zou willen brengen, is de gedachte. En daarom keek hij herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, toen deed hij dus het vuile werk zelf. En ook dat geldt precies voor de Heer. En dat hoeven we ook niet zelf te verklaren. Maar dat staat natuurlijk ook gewoon in de schrift. In de eerste plaats vinden we ook dat in de Hebreeënbrief. Maar dat is een paar hoofdstukken eerder in Hebreeën. Moet ik even zoeken. Ik meen dat het weer een hoofdstuk eerder was. Ja, Hebreeën 10 is dat. Want daar staat vanaf vers 11, nee, vanaf vers 4 van Hebreeën 10. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dat duidt op de offers, met name van de grote verzoendag. Want daartoe beperkt de Hebreeënbrief zich eigenlijk. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, namelijk de Heer. Dus komende in de wereld, zegt de Heer, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Want slachtoffer en offerande kunnen immers de zonden niet wegnemen. Dat is niet voldoende. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat wil zeggen dat het lichaam van de Heer, niet van Christus hoor, het lichaam van de Heer inderdaad kwam in de plaats van het lichaam van die, zeg maar, stieren en bokken uit vers 4. Opdat hij, de Heer zelf namelijk, geofferd zou worden en zijn bloed kon namelijk wel de zonden wegnemen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dus, nog eens vers 5. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb jij niet gewild, maar je hebt mij het lichaam toebereid. En nog eens een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, want er was niks anders. De offers konden geen zonde wegnemen. Dus toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Dat is de hoofdzin. En de tussenzin. Dus een nadere verklaring. Waar staat, in het begin des boeks is van mij geschreven. En dat betekent, in de praktijk, dat vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel geschreven werd over het werk van de Heer Jezus Christus. En de meest eenvoudige verklaring die ervan te geven is, is deze. Dat vanaf de eerste Bijbelboeken gesproken wordt over allerlei offers die gebracht zouden worden. Maar hier wordt gezegd dat die offers niet werkten, maar dat in plaats daarvan de Heer zelf zou komen. En dat betekent dus dat al die offers vanaf de eerste Bijbelboeken typen zijn van de Heer Jezus Christus. En wat er over die offers geschreven wordt, wordt in werkelijkheid geschreven over de Heer zelf die zou komen. Dat is de gedachte. En daarmee is meteen ook de uitspraak verklaard. Offers of slachtoffer en offeranden heb gij niet gewild. Nee, inderdaad, die niet. Maar ze zijn dan ook een beeld van degene die wel zou komen. Die offers konden de zonde niet wegnemen. Er was dus niemand anders. En toen kwam de Heer zelf. En die zei dan ook, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, zie ik kom om uw wil te doen. En het wordt dan herhaald in vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen. En dan met het commentaar achter Hebreeën 10 vers 9. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Binnen het kader van de Hebreeënbrief is dat al heel eenvoudig. Het eerste wordt namelijk weggenomen. Dat betekent dat het oude verbond werd weggenomen en dus ook de offeranden van het oude verbond. Slachtoffers, een offer voor de zonde, bloed van stieren en bokken, wordt weggenomen. Want dat is wat de hele Hebreeënbrief betoogt. En er wordt het tweede voor in de plaats gesteld. Het tweede is dan uiteraard gewoon het nieuwe verbond. En in de breedte, het priesterschap van het oude verbond wordt weggenomen en het priesterschap van het nieuwe verbond komt er in de plaats. Ofwel, Aaron wordt weggenomen en Melchizedek, of moet ik zeggen, Christus komt er in de plaats. Maar ook Mozes wordt weggenomen. Maar zelfs dat kan betekenen, het oude verbond wordt weggenomen. Hè. Mozes wordt weggenomen en Christus komt ervoor in de plaats. En dat betekent weer hetzelfde als het nieuwe verbond komt ervoor in de plaats. Maar zo kun je nog even doorgaan, want het betekent ook David wordt weggenomen en Christus komt ervoor in de plaats. Dat betekent ook Adam, de eerste Adam, die heet toch eerste? Hij neemt het eerste weg. Adam is de eerste Adam. Wel, de eerste wordt weggenomen en de tweede Adam, de laatste Adam, dus komt ervoor in de plaats. Etcetera, etcetera. Kortom, die eerste, die kon niet doen wat gedaan moest worden en dus komt de tweede. En dat is uiteindelijk dan Christus zelf. Om Gods wil te doen, er was niemand anders. Nou, en dan laat ik dit hoofdstuk maar weer los. Eigenlijk zou ik natuurlijk voor de goede orde Psalm 40 moeten opzoeken, want daaruit is het geciteerd, zodat je maar weer ziet dat er heel wat eerder in dit boek over hem geschreven werd. Psalm 40. ben altijd, dan moet ik eigenlijk lezen vanaf vers 7, maar ik lees altijd vers 6 ook. Want ik weet niet wanneer ik het anders eens zal lezen, dus dan een aardige aanleiding. Vers 6 is mij namelijk ook uit het hart gegrepen. Psalm 40, vers 6. Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde, dat wil zeggen in volgorde, men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En ik hoop dat u een beetje begrijpt wat zo'n vers eigenlijk zegt, hè? Dat u daarbij kunt aansluiten. Zo is het nou eenmaal. Nou goed. Maar dan vers 7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. En dat is een heel sterke uitspraak. Eerst, gij hebt geen lust gehad aan slacht- en spijsoffer. Dat betekent natuurlijk dat slachtoffer en spijsoffer typen zijn, voorlopers zijn, eersten zijn. Hè? Dus typen zijn van de Heer zelf. En als er dan staat, gij hebt mij de oren doorboord, dan betekent het dat die wet die spreekt over het doorboren van het oor van de slaaf, dat die wet inderdaad in werkelijkheid dus van toepassing is op de Heer zelf. Ja, dat betekent het. Nu, ik ga er niet op in verder wat het is, maar dat betekent het. En dan, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En toen zei ik, zie ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Dat wil zeggen, niet brandoffer en zondoffer, maar ik zou verlossing brengen. En dan staat er dus, in de rol des boeks is van mij geschreven. Het is heel leuk dat in Hebreeën 11 het wat vrijer wordt aangehaald. Er staat, in het begin des boeks is van mij geschreven. En als je die twee beide uitspraken beschouwt als geïnspireerd, en dat zo zie ik ze, dat betekent dat het beide waar is. Namelijk, in het boek, in de rol des boeks is van mij geschreven. Maar tegelijkertijd betekent ook dat vanaf het begin van die rol, hè, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, dus al gesproken is over de Heer Jezus Christus. Daar heb ik eens nagevraagd aan Paulus, en Paulus zei, ja, dat is ook zo, dat is in vers 3 al. Nou ja, eigenlijk zei hij, dat is in vers 1 al. Hè? Want daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde, en Paulus zegt, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En hij is in alles de eerste. En Johannes zegt, er is geen ding geworden zonder het woord. Dus kortom, en het is Christus, zodat Christus al genoemd wordt in het eerste vers. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat Paulus zegt in 2 Korinthe 4, dat God gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. En hij zegt erbij, nou, dat is het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Kortom, dat licht is Christus. Dus vanaf de eerste verse van de Bijbel wordt in werkelijkheid, want ik beschouw dat als de echte werkelijkheid, wordt in werkelijkheid gesproken over Christus. Over de uiteindelijke verlosser. Nou, daar gaat het maar om. Er staat hier ook. Zie ik om, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw woord, uw wet, uw onderwijzing is in het midden mijns ingewands. Waarmee en passant verklaard is. Dat dus Psalm 119 ook een heel duidelijke messiaanse psalm is. Hè? Uw wet is in het midden mijns ingewands. Uitspraken van die strekking lees je in die lange psalm, weet u wel, Psalm 119. Zodat u meteen weet wie daar eigenlijk aan het woord is daar. Degene die de onderwijzing Gods in zich heeft, in zijn hart geschreven heeft. En dat is uiteraard gewoon Christus zelf. Nou ja. En dan staat er meteen, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Nou, daar maken wij deel van uit, van die grote gemeente. Dus je ziet hoe dicht we nog bij de tegenwoordige waarheid zijn. Maar dat is de uitspraak. Ik kom om uw wil te doen. Er is niemand anders. Al die dingen onder het oude verbond konden niet rechtvaardigen. De natuurlijke mens kan dat niet, kan geen verlossing brengen. Dus zat er niks anders op dan dat God zelf gestalte aannam in de persoon van de Heer Jezus Christus. En die kwam inderdaad om het werk Gods te volbrengen. Er was namelijk niemand anders. En dat is wat in de geschiedenis van Mozes wordt uitgebeeld. Als je links en rechts kijkt en vaststelt dat er niemand is, dan moet hij het dus zelf maar doen. Nou, dan hebben wij nog in elk geval, want dat mag ik zeker niet vergeten, de uitspraak in, wat is het, Jesaja 59, denk ik. Ja. Waar gesproken wordt over Israël. dat bezig is met het dichten van valse woorden uit het hart. Uit een ongelovig hart, wel te verstaan. Dat is het einde van vers 13. Het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht, daarom is dat wat recht is, daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat dus van verre bij Israël vandaan. Nou, in ieder geval bij de Joden vandaan, en als het bij de Joden verre vandaan is, komt het terecht bij de 10 stammen onder andere en bij de andere heidenen. Ja goed, maar dat is nou niet, even niet ons onderwerp, hè? Maar het staat er wel, hè? Even tussendoor. De gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op straat, over de steen des aanstoots uiteraard. En wat recht is, kan er niet ingaan. En dan vers 15, ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En dan gaat het om vanaf de tweede helft van vers 15, en de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was. Daar heb je Mozes dus, hè. Doe me net alsof het hier over Mozes gezegd wordt, en het klopt precies. Mozes zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en sloeg hij de Egyptenaar dood. Daar komt het op neer. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Enzovoorts. Nou, dit staat over de Heer zelf natuurlijk, maar... Het zou geschreven kunnen zijn over Mozes, maar dat komt omdat Mozes natuurlijk gewoon het type is van de Heer. Hij zag dat er niemand was, dus deed het zelf. Kortom, omdat er geen voorbidder was, dat is helemaal een mooie uitspraak, omdat dat begrip voorbidder eigenlijk hetzelfde is als de hoge priester, in dit geval natuurlijk de hoge priester van het Nieuwe Verbond, van wie gezegd wordt dat hij altijd leeft om voor ons voorbidden te zijn. Nou ja, altijd leeft om voor ons te bidden. Was dat ook niet Hebreeën 10 dan? Nog net 2-3 versen eerder? Nee. Dat niet. Het was Hebreeën 7, vers 25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Dat wil zeggen, daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zo'n hoge priester, zodanig een hoge priester hadden we nodig, staat er dan vervolgens. Hebreeën 7, vers 24, 25 en wat er zo verder volgt. Waarna gezegd wordt dat hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is vanaf hoofdstuk 8 dan. Maar daar gaat het om. De voorbidder, nou wie bidt er voor ons? De hoge priester van het nieuwe verbond, volgens Hebreeën. En volgens de Romeinenbrief. Ja, eerst de Heilige Geest, de Geest. De Geest zelf bidt voor ons. En daarna in hetzelfde Romeinen 8, een paar versen verder, staat. Christus is er die opgewekt is, wat meer is, die ook. Nee, Christus is er die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook zit ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Zodat respectievelijk gezegd wordt, de geest zelf, wie is de geest zelf? Dat is uiteraard Christus, dat kan niet missen, hè? De geest Gods, of hoe dat maar heet. De geest zelf bidt voor ons, Christus bidt voor ons aan de rechterhand Gods, en de Hebreeënbrief zegt, het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die voor ons bidt, zodat je ziet dat het 3 maal gaat om hetzelfde, onze hoge priester, de Christus namelijk, de verhoogde Christus wel te verstaan, dan wel de Heilige Geest, want daar komt het op neer. En ik blijf ook altijd volhouden dat de Heilige Geest niks of niemand anders is zelfs dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond, namelijk Christus. Volstrekt hetzelfde. Zo is het, hè? Ja, dat is 2 Korinthe 3, daar staat er gewoon, hè? De Heer is de Geest. Daar wordt gesproken over het oude verbond der letter, hè? En het nieuwe verbond, een verbond des geestes. En dan staat er vervolgens gewoon, de Heere is de geest. Als verklaring. Het nieuwe verbond is een verbond van de Heer zelf. Eigenlijk dus gewoon het nieuwe verbond. Dus waarvan Christus, de Heer, namelijk de geest, de middelaar is. Inderdaad. En daar staat er, en waar de Heer namelijk de geest is, of waar de geest des Heeren is, staat er. Het betekent eigenlijk, waar de geest namelijk de Heer is, al daar is vrijheid. Maar in Colossus, in Galaten staat gewoon, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dus bedoel maar, die geest is heus niks anders dan de geest van Christus. De Heilige Geest, kortom, het is Christus zelf, de onzienlijke, daar gaat het om. Hè? En hij is onze middelaar, de voorbidder, enzovoorts. Nou, de term die dan hier gebruikt wordt in Jesaja 59 ligt ook zeer voor de hand. Er was geen voorbidder, er was geen andere middelaar, er was geen ander die behoorlijk dit verlossingswerk volkomen kon bewerkstelligen. En daarom deed hij het. En zo is het met Mozes ook. Daarom deed hij het, er was niemand anders. En aan de andere kant hoopte hij inderdaad, hij verwachtte dat Israël hem als verlosser zou erkennen. En zou, als het door God voor zo'n gezonde verlosser wel te verstaan. God moet het hem op de een of andere wijze tevoren hebben verteld of duidelijk gemaakt. Hij hoopte, hij meende dat Israël in hem de door God gezonde verlosser zou zien. Maar inderdaad, dat gebeurde niet. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus namelijk. Hij zei niet, zie, ik kom om Israël of om de wereld te verlossen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Wat het maar wezen mag, maar uw wil. En die wil was natuurlijk dat hij inderdaad verlossing tot stand zou brengen. Maar niettemin, Gods wil volbrengen. En dat zou elke gelovige moeten willen. Hè? Gods wil volbrengen, dat is ook het voorbeeld wat we hebben. En daarnaast vinden we de illustratie daarvan, met name in het Johannesevangelie, waar keer op keer staat dat al wat de Heer deed, al wat hij sprak, dat hij dat deed niet op eigen initiatief, dat het niet zijn eigen woorden waren, maar dat hij het deed inderdaad als volbrenging van Gods wil. In opdracht, dus hij was ook maar een dienstknecht bij die gelegenheid om Gods wil te volbrengen. En er was ook niemand anders. Goed, terug naar Exodus 2. Er was dus niemand anders, maar Israël wilde hem niet als verlosser. En dus komen wij terecht in vers 15 van Exodus 2. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Bij een waterput. Ik moet er meteen iets bij vertellen. Als je al hier de dood van de Heer Jezus Christus in wil zoeken, in op de typologische manier, in deze geschiedenis, zou je die eigenlijk moeten zoeken meer in vers 11 dan in vers 15. Waar het om gaat is dat Christus de Egyptisch man, dus eigenlijk gewoon Satan zelf uiteindelijk, dat hij die al gedood heeft en overwonnen heeft door zijn dood en opstanding. Maar waar het daarna over gaat in dit schriftgedeelte is dat zijn eigen volk hem niet wenst als de verlosser. En dat komt dus overeen met, laten we zeggen, de geschiedenis van Handelingen. Waarin Israël hem niet als verlosser wenst te aanvaarden. En waardoor de zaligheid dan ook de heidenen werd gezonden. Dat wil zeggen, er ging ergens anders naartoe. En dat is wat hier ook inderdaad wordt uitgebeeld. Het probleem zou geweest kunnen zijn dat aangezien de wereld hem niet kende en aangezien de zijnen hem niet aannamen, dat daardoor Gods plan tot verlossing helemaal de mist in zou gaan, populair gezegd. Kortom, er was een koninkrijk beloofd, er was verlossing beloofd, maar men gelooft niet. Dus nou ja, dan komt er niets van terecht, gaat alles fout. En dat kan ik rustig zo zeggen, omdat een heel groot deel van de christenheid gelooft dat het zo gegaan is. In ieder geval met betrekking tot het openbare koninkrijk en met betrekking tot de beloften die aan Israël en de volkeren gedaan zijn met betrekking tot het koninkrijk. En men zegt dan, nou ja, toen heeft God maar een ander plan ontwikkeld. Toen heeft hij gedacht, weet je wat, dan zoek ik maar een ander volk, namelijk de gemeente. En voortaan, en vanaf dat moment dan zijn de beloften op Israël niet meer van toepassing, maar gaat alles over de gemeente, namelijk over de kerk enzovoorts. Dat betekent dat van het oorspronkelijke plan dus inderdaad niks terecht komt. Men gelooft dat ook. Althans, men zegt dat te geloven. Wat men echt gelooft, ben ik er nooit achter gekomen. Weinig, vrees ik, maar daar gaat het nou niet over. Maar zo ligt de zaak dus niet. Wij leren namelijk uit diverse uitspraken uit de schrift en ook zeer zeker uit de oud-testamentische typologie, dat weliswaar het aanbreken, de komst van het nieuwe verbond, een twijfelachtige zaak was. Het leek namelijk mis te zullen gaan. Niettemin komt het toch goed. Want op een of andere wijze wordt dat nieuwe verbond toch gered. Dat kan moeilijk anders, want de middelaar van het nieuwe verbond is Christus. En dat is degene met de kracht des onvergankelijke levens. Dus het moet op een of andere wijze wel goed gaan. De vraag is hoe. Ik moet bij dat verhaal altijd denken aan, aan die mooie geschiedenis, nou, maar dan gaat hij weer, hoor, gaat hij weer. Aan die mooie geschiedenis dat het koninkrijk is opgericht en David heeft, van David dus, David is het koninkrijk opgericht. Nu, nu moet de godsdienstige kant van de zaak nog geregeld worden, dus moet de ark des verbonds gehaald worden en gebracht worden naar Jeruzalem. Naar de bestemde plek, daar moet de tempel gebouwd gaan worden in de toekomst enzovoorts. Maar ja, u weet, die tempel komt er voorlopig niet. Dat zou een generatie later pas komen onder Salomo. Maar David zou wel de Ark des Verbonds naar Jeruzalem brengen. En toen zou dat gebeuren door hem te zetten op een nieuwe wagen die speciaal voor het doel gemaakt was. En dan komen de vingertjes al omhoog. Dat mocht niet, want het ding moest gedragen worden door de levieten enzovoorts. Dus dan hebben we meteen weer de wet die naar boven komt van ze deden het ook helemaal fout. Maar goed, moest gezet worden op een nieuwe wagen, was de bedoeling. En daar zouden ossen voor lopen om die wagen te trekken. En er ging verder niks fout met die wagen. Wat er fout ging, was dat de ossen die wagen trokken, die struikelden. Daar zat de fout, bij die ossen. Ja. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun struikeling is de ark bij Obed-Edom terechtgekomen. En is daar drie maanden, heeft daar 3 maanden gestaan, verborgen en wel, denk ik, altijd in nou ja, goed. Laat ik niet te veel door elkaar gooien nou meteen. Maar kent u die geschiedenis? De ark werd gezet op een nieuwe wagen. Nou, dan gaan we even. Zo'n nieuwe wagen met, wat men nog nooit eerder gezien heeft. Een nieuwe wagen met van die raderen eronder enzovoort. Dat heb ik eens nagevraagd aan Ezechiël. En die zegt gewoon, dat is het beeld van het nieuwe verbond. Ezechiël 1 en 10, nooit gelezen. Dat visioen over de heerlijkheid des Heren. Met die cherubim, zoals die ook op de Ark des Verbonds stonden trouwens. Weet u wel, die cherubim in het visioen van de heerlijkheid des Heren in Ezechiël 1 en Ezechiël 10. En dat waren allemaal raderen waren eronder. Dus het hele geheel was eigenlijk een soort wagen in dat visioen. Nogal nieuw moet ik zeggen, ook wel heel bijzonder trouwens. Met recht nieuw, hè, ja. Maar in ieder geval, het is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus zittend op de troon. Maar het hele verhaal kun je beschrijven als een wagen. Met daarboven cherubim enzovoorts. Nou, dat is gewoon het nieuwe verbond. En die wagen met de ark erop, dus precies hetzelfde. Wielen aan de onderkant en aan de bovenkant cherubim op het verzoendeksel. Ik bedoel, het is in wezen hetzelfde. Waarbij we moeten zeggen, wat Ezechiël zag, was de heerlijkheid des Heren. En de heerlijkheid des Heren is gewoon de verheerlijkte opgewekte Christus. Dat is wat hij zag. In een merkwaardig visioen met een heleboel symboliek. Maar als u me vraagt, wat betekent de Ark des Verbonds eigenlijk? Dan zeg ik precies hetzelfde, de heerlijkheid des Heren. De verheerlijkte Christus, opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. Want zoals het Nieuwe Testament zelf zegt, de Ark des Verbonds is eigenlijk een uitbeelding ook van de troon der genade waarop Christus gezeten is, met heerlijkheid en eer gekroond. Kortom, het is precies hetzelfde, waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die nieuwe wagen gewoon het nieuwe verbond is. De Ark des Verbonds erop. Een nieuwe wagen, maar het nieuwe verbond moest getrokken worden door enige ossen. En wie dat zijn, lijkt me duidelijk, dat is gewoon het Joodse volk. En die zijn gestruikeld en zijn gevallen, zegt de schrift vele malen, dus dat kan niet missen. Er ging dus fout met het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat komt overeen met dat het Joodse volk in de tijd struikelde, de zijnen, en hem inderdaad niet hebben aangenomen als de beloofde verlosser. Hè? Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Kun je net zo goed op Exodus 2 van toepassing brengen. Mozes kwam tot de zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Want zo verklaart Stefanus dat immers. Kortom, het gaat fout, maar hoe nu verder? Nou, toen dreigde het helemaal fout te gaan, maar het ging niet fout. Want er was iemand die daarna van het toneel verdween overigens. Nee, hij stierf, ja. Maar hij verdween van het toneel. Dat was Uzza, die strekte zijn hand uit en redde daarmee de Ark des Verbonds. En dus de heerlijkheid des Heren. Zelf verdween hij, maar Uzza staat voor de kracht Gods, namelijk voor het koningschap van de Messias enzovoorts. Die stierf dan ook, dus van het koningschap kwam voorlopig niks terecht. Van het koningschap van Christus, althans niet naar buiten, zal ik maar zeggen. Maar wie er overbleef was zijn broer, die ook zo heette trouwens, broer heette die. Nee, in het Hebreeuws. Goed. Ahio, vooruit. He. En die bleef dus over. En de broer van de koning is, voor zover ik weet. Nou, wat was de broer van Mozes? Wat was de broer van Mozes? De priester. Precies. Wat er dus van de positie van Christus wel in orde was. In orde bleef, was inderdaad zijn priesterschap. Want hij was hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wel, Uzza stierf. Uzia stierf, maar dat is een ander visioen. Dat was het visioen van de heerlijkheid van die Jesaja zag in Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzia stierf. Maar het is precies dezelfde gedachte. Het koningschap verdwijnt, maar wat Jesaja zag was inderdaad toch de Heer op een hoog en verheven troon. Kortom, Uzza stierf, maar Ahio, de broers en broer, bleef over, zodat het priesterschap bleef gewoon intact. Dat is de gedachte. En de ark kwam vervolgens terecht ergens anders, namelijk bij Obed-Edom. En bleef daar enige tijd. En met het huis van Obed-Edom ging het vervolgens bijzonder voorspoedig, zodat je maar weer ziet dat de poorten der helden gemeente niet zouden overschaduwen en dat soort dingen meer. Het gaat dus goed met de gemeente. Heb u dat kunnen volgen? Ik vind het knap hoor, als u dat kunt. Ja. Nee, dat doe ik speciaal en verkoop ik meer banden, begrijp je wel. Goed, laat maar zitten. Maar kijk, die. Nou heb ik meteen een voorbeeld gegeven van hoe onmogelijk het is dikwijls om inderdaad de werken Gods in orde te verhalen. He? Ik verhaal ze dan niet in volgorde, maar gewoon allemaal door elkaar. Of een serie door elkaar. Maar het past inderdaad in elkaar. Zodat ik ook nooit weet waar ik moet beginnen. Maar waar het maar om gaat, is dat het inderdaad naar uitzag dat het fout zou gaan met dat nieuwe verbond en met die verlossing. Maar het ging niet fout. De verlossing kwam alleen ergens anders terecht. Niet in Jeruzalem, maar bij Obed-Edom. Om maar eens wat te noemen. Of gewoon zoals Handelingen zegt, het was eerst nodig, Handelingen 13 zegt Paulus dat, het was eerst nodig dat aan u het evangelie verkondigd werd, maar nu u het niet hebben wilt, en hij zegt dat tot de Joden, hè, nu u het niet hebben wilt, wordt het gezonden naar de heidenen. En dat is in overeenstemming, zegt hij vervolgens, met wat er geprofiteerd is. Zodat er inderdaad helemaal niks fout ging, het was allemaal onder Gods controle. Maar niettemin, het Joodse volk struikelde en vervolgens ging de zaligheid naar de heidenen. En zo staat het natuurlijk ook heel concreet in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, die ossen dus. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de wereld gezonden. Hè? Hun val is tot rijkdom der heiden en tot rijkdom der wereld. Daar gaat het om. En nog later. Het zij u, Joodse lijstlieden in Rome, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zouden horen. Zullen we ons nou moeten afvragen, hoe zit het met Exodus 2? Israël verkiest hem niet als verlosser, mede in het licht van Handelingen 7 dus. Waar, wiens verlosser wordt Mozes dan wel? Want dan moet die zaligheid, die verlossing die Mozes zou brengen, moet dus ergens anders terechtkomen. En inderdaad, er staat er ook. Er staat, Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land rusten. Dat is eigenlijk hetzelfde. Heel interessant, hè? Zit, rust. Woonde in het land Midian en hij zat, maar nou staat het er zelfs bij, hij zat aan de rechterhand Gods. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nee, die heb ik vorige keer al aangehaald hoor. Jazeker, heb ik net nog geluisterd onderweg hier naartoe. Ja. Dus hij woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. Dat kan niet missen. Waterput is namelijk altijd een beeld van de belofte. Ik zeg altijd gewoon een put belooft water. En dus leven, ja. Een put belooft water en dus leven. Waarmee maar gezegd wil zijn dat God toch een belofte gedaan had. Een belofte ook in verband met Mozes die verlosser zou zijn. En hij zit rust bij een waterput, wil zeggen. Die verlossing moet nou toch ergens komen. De belofte is gedaan, dus er moet water, leven, verlossing komen. Maar nou ergens anders dan bij Israël in Egypte. En inderdaad, het komt namelijk terecht in Midian. Maar daarover hebben wij het na de pauze. Ik kreeg er straks een vraag over vers 13 en 14. Maar die heb ik vorige keer wel degelijk aangehaald. En ik heb er toen op gewezen dat die twee Hebreeuwse mannen, die, waarvan de een de ander naar het leven staat, dat in de eerste plaats moet beschouwd worden als een type van de strijd zoals we die in Handelingen tegenkomen. Tussen namelijk aan de ene kant de Joden, twee stammen van Israël, ongelovige Joden om wel te verstaan aan de ene kant, en het christendom, de christenen, de gelovigen dus aan de andere kant. Hele Handelingen speelt dat een rol, met een grote climax natuurlijk in de laatste hoofdstukken. En daarachter, maar dat hoef ik wellicht niet eens meer te vertellen, daarachter ligt natuurlijk ook die gedachte dat als een van deze twee Hebreeuwse mannen een beeld is van het Joodse volk, Ja, dan zou je toch minstens moeten overwegen of de andere van die twee Hebreeuwse mannen dan niet een beeld is van de 10 stammen van Israël. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dat blijkt onder andere hier weer uit, namelijk de een staat voor het Joodse en ongelovige Joodse volk, namelijk de 2 stammen. De andere is of een type van de gemeente of een type van de 10 stammen van Israël. Maar dan heb je weer de kortsluiting tussen die beiden, waar we al zo vaak over gesproken hebben. Dat komt nog eenmaal met elkaar overeen. Maar dat heb ik vorige keer aangehaald, dus daar zeg ik nou verder niks meer over. Maar wat ik niet heb aangehaald is inderdaad dat in vers 1 staat dat die Egyptische man gedood wordt door... Nee, vers 12 staat dat de Egyptenaar gedood wordt door Mozes en verborgen wordt in het zand. Het zal duidelijk zijn dat de Egyptenaar dan in hoogste instantie in beeld is van de God deze eeuw. Want Satan zelf, de overste van de macht, de lucht enzovoorts, die overwonnen werd door de Heer Jezus Christus in zijn dood en opstanding. En als hij dan verborgen wordt, dan zeggen we ja, hij was dood en werd dus begraven. Maar dat staat er dus niet. Dat was wel zo, maar zo staat het er niet. Er staat er wordt verborgen in het zand. Dat is aan de ene kant een verwijzing natuurlijk wel degelijk naar de dood. Maar het gaat erom dat het moet gezien worden als een verwijzing naar het verschijnsel dat sinds de dood en opstanding van Christus niet alleen het koninkrijk van Christus verborgen is, buiten het Joodse volk zal ik maar zeggen, maar dat ook het koninkrijk van de tegenstander, van Satan dus, verborgen is. En dat heet dan in de praktijk de verborgenheid der ongerechtigheid, uit 2 Thessalonicenzen 2, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht enzovoorts. En er wordt gesproken over de mens der zonde en der wetteloosheid die geopenbaard zal worden in de toekomst. Maar er staat dat in onze dagen nog steeds die ongerechtigheid verborgen is. Kortom, de begraven Egyptenaar of verborgen Egyptenaar is kennelijk een beeld van het koninkrijk van Satan. Dat inderdaad verborgen is. Het is er wel, het werkt ook, het is ook actief, maar het is niet als zodanig te herkennen. Het treedt niet in het openbaar als zodanig op. En later vindt het zijn vervolg natuurlijk in wat er van over staat in Openbaring 17, waar gesproken wordt over Babel en het in de praktijk over hersteld Babel als hoofdstad van de wereld, zal ik maar zeggen. Maar er wordt daar voorgesteld in de gedaante van een vrouw die het scharlakenrode dier of beest bestuurt en bereidt. En er staat, er zat een naam op haar voorhoofd en die naam is Babylon, dat staat er gewoon. Maar niettemin staat er ook, zat een naam op haar voorhoofd, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. En dat veronderstelt precies hetzelfde, namelijk dat het koninkrijk van de tegenstander inderdaad in onze dagen verborgen is en pas in de toekomst weer openbaar zal worden. Maar over die toekomst gaat het hier in Exodus niet. In Exodus gaat het om het verleden, namelijk om de gebeurtenissen rond de eerste komst van Christus, die kwam om zijn volk te verlossen, want, zei hij, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te oordelen, maar om zalig te maken. Alleen, daar kwam in de praktijk weinig van terecht, van de verlossing of rechtvaardiging of zaligmaking van het volk in die dagen. Maar wat er gebeurd is dat dus het koninkrijk niet aan hen openbaar werd, maar verborgen werd, het koninkrijk van Christus bedoel ik nu ineens weer. Maar de consequentie daarvan was ook dat het koninkrijk van de tegenstander verborgen werd. En dat is dus kennelijk de betekenis van die Egyptenaar die verborgen werd in het zand. Zodat de Egyptenaar verborgen werd en daarna werd Mozes ook verborgen. Beide werden verborgen op verschillende wijzen, maar niettemin beide. En dat is de situatie in onze bedeling. Het koninkrijk van Satan werkt in het verborgene, maar het koninkrijk van Christus werkt net zo goed in het verborgene. En pas in de toekomst worden ze beide openbaar en bestrijden elkaar dan ook inderdaad straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Goed, dan neem ik de draad op in vers 15. En daar staat dan, als nu Farao deze zaak hoorde, zocht hij Mozes te doden. Ik heb al gezegd wat het betekent. Maar Mozes vloot voor Farao's aangezicht. Dat komt overeen met dat inderdaad de Heer Jezus zich terugtrok uit de wereld. De Christus verdween. Verborg zich inderdaad. Maar er staat, hij woonde in het land Midian. Nou, van Midian zeg ik nou alleen maar dat het in ieder geval, dat Midian, de man Midian, ooit een zoon was, ook van Abraham. Zodat Midian en Midianieten inderdaad familie moet, als familie beschouwd moet worden van Israël. Andere tak van de familie. Ja, Abraham had nogal wat zoon, hoor. Behalve Eliezer. Nou ja, goed. En Ismaël en Isaac. Want daarna was Midian uit Abraham en Ketura. Nou goed, het was dus inderdaad familie. Dat is het oude verhaal, hè. Toch? Mozes vlucht bij Israël vandaan, in ieder geval. En komt dan terecht bij Midian, dat is de andere tak van de familie. Wel, de Heer Jezus trok zich terug van het Joodse volk en kwam terecht bij de andere tak van de familie. In dat geval dus weer de 10 stammen en zo zijn we weer rond. Het is hetzelfde als dat Jacob moet vluchten voor Esau. Hij komt terecht bij Laban, de andere tak van de familie. Een type dus weer van 10 stammen enzovoorts. Want daar zijn zoveel voorbeelden van. Hij woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. En wat gebeurt er? Het was 1 uur of 6. En wie verschijnt daar? De Samaritaanse vrouw. Nou, dat wou ik maar even zeggen. Zo zit dat, hè? Hij zat bij een waterput. Ik bedoel, maar dat staat nog ergens in de Bijbel. En dan gaat het over, in dit geval heb ik het dan over de Heer Jezus zelf, vanzelfsprekend. En dan, en daar is de 6e uur, staat er, in Johannes 4, ja. Is het de 6e uren, en 6 staat voor de Zoon des Mensen, die gesteld is tot hogepriester van het Nieuwe Verbond. Ja, ik kan het allemaal zo gauw niet uitleggen, hè, maar zo is dat nou eenmaal. 6 staat voor de mens en in het bijzonder dus voor de Zoon des Mensen, namelijk Christus, die nu in de hemel gesteld is. Want is genomen uit de mensen, 6 dus, uit de mensen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Kortom, de 6e uren wijst via de 6 op het hoge priesterschap van Christus, dat kan niet missen. En die is dan gezeten bij die put van Jacob, die Jacob nog gegraven heeft. Dat wil zeggen, een put staat voor belofte. En dus gaat het om de belofte die aan Jacob en via Jacob gedaan zijn. Daar zit de Heer in Johannes 4. Dat wil zeggen, dan is hij uit Judea gegaan. Heeft de Joden dus verlaten. Hij is uit Judea gegaan en hij gaat door Samaria. Zit bij die bron van Jacob. En daar verschijnt de zogeheten Samaritaanse vrouw. Nou, dat kan niet missen. Hij is Jeruzalem en Judea. Heeft Jeruzalem en Judea verlaten. Dat is een beeld van het Joodse volk. Hij is in Samaria en er verschijnt de Samaritaanse vrouw. Waar zou die nou een beeld van zijn? Kan niet missen, want Samaria is het gebied van het 10-stammenrijk. En voor zover Samaria een stad is, was het de hoofdstad van het 10-stammenrijk, zoals Jeruzalem een beeld was van het 2-stammenrijk. Daarom zou het evangelie gepredikt worden, beginnende bij Jeruzalem en dan Samaria. En dan Syrië. Damascus, maar vooruit maar. Samaria dus, hè. Dus die Samaritaanse vrouw die daar verschijnt, is een beeld van de 10-stammen van Israël. En de Joden wijzen hem af, maar de Samaritaanse vrouw neemt hem aan als de Messias. Ze herkent en erkent hem als de Messias. En zij niet alleen, maar de inwoners van die stad ook. Dus de Samaritanen in het algemeen erkenden hem ook als de Messias. Als hun Samaritaanse Messias. Als degene die aan hun Samaritanen beloofd was. Lees het maar na in het hoofdstuk. Er was wel problemen over hoe begeert gij die een Jood zijt van mij, Samaritaanse, te drinken enzovoorts. Er blijken problemen te zijn, blijkt toch verschil te zijn tussen Jood en Samaritaan. Maar niettemin blijkt de Messias der Joden de Messias der Samaritanen te zijn. Alleen de Joden erkennen hem niet als de Messias der Joden, maar de Samaritaanse vrouw erkent hem wel als de Messias der Samaritanen. Lees het maar na. Daar gaat het maar om. Precies dezelfde gebeurtenissen vinden we hier. Namelijk, hij zit bij een waterput en komt daar Mozes en komt daar in contact met de andere tak van de familie. Nou ja, de andere tak. Er waren er natuurlijk historisch gezien nog wel wat meer andere takken van de familie. Maar daar ga ik nou niet op in. Hè. Het gaat er maar om dat hier hij terechtkomt in Midian. En daar verschijnt inderdaad bij de andere tak van de familie. Daar verschijnt bovendien niet 1 dame, maar 7. Nou ja, hij had 7 dochters, hè, die koning van Midian. Nou goed, laat ik maar gewoon verder lezen. In ieder geval betekende dat wat hier verder volgt vanaf vers 16, de situatie van Mozes in Midian voor een periode van 40 jaar, gewoon een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Aan de ene kant niet Israël, toch vervulling van de beloften, via de waterput. En toch vervulling van de beloften aan Abraham via Midian, want die stamt van Abraham af. Toch erfgenamen van de beloften, maar langs een andere lijn. Nou, de priester in Midian, vers 16. Leuk hè, normaal gaat het dan over de koning van Midian. Dat zou je verwachten. Maar nou is hier Midian en dan wordt niet de koning genoemd, maar de priester. In de praktijk moet ik u zeggen dat priesterschap en koningschap bij elkaar horen en gegeven worden en vererfd worden aan de eerstgeborene. Zodat de koning per definitie ook de priester geacht wordt te zijn. En andersom, de priester is dan altijd de hoge priester uiteraard. En die hoge priester komt overeen met de koning. En net als dat je onder de koning eventueel andere koningen of vorsten heette het dan, vorsten hebt, zo heb je onder de hoge priester ook altijd gewoon priesters. Maar het is de priester in Midian, dat moet je dus beschouwen als hoge priester. In de praktijk was hij dus ook de koning, maar hij wordt toch priester genoemd. Dat is opmerkelijk. Dat de voorkeur gegeven wordt aan die titel, priester. Maar dat komt omdat Christus in onze bedeling inderdaad bij voorkeur zich laat noemen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hoewel hij dan toch gezegd heeft dat hij koning is. De gerechtigheid en koning van Salem. Maar goed, de priester in Midian had 7 dochters die kwamen om te putten. Dat wil zeggen, uit die put, uit die beloften, zouden die 7 dochters water en dus leven halen. Nou, dat lijkt me tamelijk overbodig om nog te zeggen dat die 7 dochters dan dus een uitbeelding zijn van de gemeente. En 7 staat voor voltalligheid, hè? Compleet, volkomen. En dat slaat dus inderdaad op de volkomen, volledige gemeente. En als u daar parallellen voor wilt hebben, wel die heb ik ook. Hier zijn het 7 dochters die leven zouden krijgen uit de belofte, uit de put. Maar het komt overeen met bijvoorbeeld de 7 lampen van de menorah, van de gouden kandelaar. En het komt overeen met de 7 lampen van de kandelaar in Zacharia 4. De visioen over die 2 getuigen, 2 olijftakken, 2 olijfbomen met een kandelaar met 7 armen en 7 lampen. En dat is heus ook een gemeentelijke waarheid hoor. Want er waren 2 olijfbomen die samen getweeën die 7 lampen van olie voorzagen in het visioen van Zacharia 4. En die 2 staat dan toch, ik hou het nu maar even eenvoudig dan hè. Echt, ik doe mijn best. Die 2 olijfbomen staan dan toch in ieder geval voor een dubbel deel. Voor het eerstgeboorterecht zal ik maar zeggen. Daaruit worden de lampen gevoed. Daar heb ik lang niet alles mee gezegd, maar zo is het dan toch wel. 7 lampen van de menorah dus, van de gouden kandelaar in Exodus, maar ook van de kandelaar in Zacharia 4. Maar als het met een betere is natuurlijk, ze komen overeen met de 7 kandelaren uit Openbaring 2 en 3. En daar gaat het wel degelijk om de verborgenheden van het koninkrijk. Waar de Heer staat te midden van de 7 kandelaren en het is een verborgenheid staat erbij. Nou, dat kan niet missen, daar gaat het dus om de verborgenheden van het koninkrijk van Christus en dus over de gemeente. En via die 7 kandelaren uit Openbaring 2 en 3 komen we dus ook terecht bij de 7 sterren. Letterlijk eigenlijk ook 7 verborgenheden. En de 7 engelen en de 7 gemeenten en de 7 geesten. Allemaal diezelfde hoofdstukken. Wordt allemaal in één adem genoemd. 7 sterren, 7 engelen, 7 gemeenten, 7 geesten, 7 kandelaren. En een kandelaar is weer hetzelfde als een ster, want die geeft licht. Een ster is weer hetzelfde als een engel. En een engel is weer een geest. Zodat het eigenlijk die woorden een soort kwintencirkel vormen. Zo zit het eigenlijk. Een leuke kwintencirkel, hè? Niet kwartencirkel, kwintencirkel, ja. Maar goed, dat even voor de muzici onder ons. Ik bedoel te zeggen, die woorden die worden met elkaar verbonden. Die zijn aan elkaar gelinkt, hoe zeg je zoiets, hè? Haken in elkaar. Ze spreken over dezelfde dingen, namelijk geestelijke dingen met betrekking tot licht. En dus spreekt het inderdaad in ieder geval over onze tegenwoordige bedeling. Zeker daar in Openbaring 2 en 3. En verder zouden we moeten noemen 7 donderslagen in Openbaring 10. Want Openbaring 10 spreekt ook over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is ook 7. En als u dan nog wat anders wil hebben, als u vindt dat ik het te ver weghaal, dan gaan we gewoon naar de gemeentelijke brieven. Dat zijn inderdaad brieven aan 7 gemeenten. Even kijken hoor. Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. 7. klopt ook dus. Nou, om van de zeven diakenen dan maar te zwijgen. Goed, zeven dochters dus die inderdaad de volkomen gemeente voorstellen. En daar staat er, de priester in Midian had zeven dochters die kwamen om te putten. Nou, dat heb ik al gezegd, net als de Samaritaanse vrouw. Ik zeg, ze zijn een beeld van de gemeente, maar ik had ook kunnen zeggen, ze zijn een beeld van 10 stammen van Israël. De Samaritaanse vrouw ook, en in de praktijk maakt dat dus geen verschil. Zij vulden de drinkbakken om de kudde haar vaders te drinken. Waar heb ik dat meer gelezen? Wel, heel Genesis door ongeveer, hè? Ja, dus Eliezer een vrouw moet zoeken voor Isaac. Dan krijgt hij met zo'nzelfde tafereel van doen. Als Jacob onderweg is naar Laban, komt hij daar in de buurt aan. Dan heb je precies hetzelfde. Er is weer een put, er liggen kudden bij. Er is altijd wat mis met die kudden en die put enzovoorts. Dan ligt er weer een grote steen. Heb je dat wel eens gelezen van Jacob? Die doet een groot wonder, dat weet bijna niemand, maar dat is echt waar. Jacob komt daar bij Haran in de buurt en dan komt hij bij een put en er liggen, ik weet niet, geloof 3 kuddes of zo, ik weet niet precies meer. Maar dan zegt Jacob, wat moeten jullie hier eigenlijk, want het is nog helemaal de tijd. Ga toch weiden met die schapen, want het is helemaal de tijd niet om ze te drinken. Leuk hè, het was ook de tijd van vijgen nog niet, maar dat is een ander schriftgedeelte met dezelfde betekenis. Het was de tijd van het koninkrijk nog niet. Het was nog niet de tijd van de vervulling van de belofte. Dat betekent het. Dus hij zegt, ga maar weg. Maar dat doen ze niet. Ze zeggen namelijk, nee, dat kan niet. Want alle kuddes moeten tegelijk bij de put zijn. Want slechts dan zijn wij in staat om met vereende herders, dat wil zeggen alle herders te staan, om de steen van de put te lichten. Waarmee maar gelijk gezegd is dat de put eigenlijk ook gewoon een graf is dus. En er moet de steen voor weggerold worden en dan komt er leven uit. Nou ja, water. Dat is hetzelfde dus, hè. Maar kan alleen als iedereen er is. Dus verzamelt men zich in de loop van de dag rondom die put. Maar Jacob zegt, nee, daar moet je niet op wachten. En wat hij doet is, in zijn eentje, die huisman, weet u wel, die gewoon aardappels schilderde thuis voor zijn moeder. Zo in de keuken, zo, hè. Ja, huisman wordt hij genoemd. Die, met excuses aan Henny, oké, okay, nou. Maar die playback in zijn eentje Samson, wat hij namelijk doet, is dat, ja sorry, maar goed, serieus nou, wat hij doet is namelijk helemaal alleen die steen van die put wegrollen, dat leest bijna niemand, maar dat staat er wel. Dat wil zeggen, hij zegt het is de tijd nog niet, maar die lui die er zijn, die zeggen nee, wij blijven toch, wij zijn hier om te denken, het moet gebeuren, dan wachten we wel op die anderen. Maar Jacob laat ze niet wachten. Hij rolt in zijn eentje, doet een grote wonder, rolt die steen van die put weg en laat hem kunnen drinken. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als die ark redden, terwijl die van de wagen glijdt enzovoorts. Want hij zegt, het is de, nou even meteen overdrachtelijk, hij zegt, het is de tijd voor het koninkrijk en voor de vervulling van de belofte niet. Want er moet gewacht worden op dat al die anderen nog komen, hè. Maar goed, ze willen niet weggaan, ze eisen toch, het zijn er 3, en 3 staat ook, 3 kudden, staat dus inderdaad voor beloften, hè? Ze eisen de vervulling van de belofte, ze zijn er 3, bij de put, en Jacob kan niet anders doen, hij verricht een wonder, maar niettemin, hij kan moeilijk wat anders doen dan hen ook inderdaad de vervulling van de belofte geven, en dat is wat de Heer ook gedaan heeft. Dat is een beeld van de gemeente uiteraard. En zo komt hij in contact met Laban, hè. Want dan wordt het verhaal verder verteld van Jacob die hen geholpen heeft enzovoorts. En zo komt hij bij de familie van Laban. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar hier vind je dus ook zo'n verhaal. Er zijn kudden weer bij de drinkbakken. Zeven dochters kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. De kudde was dus die van de priester, namelijk van Jethro. Zijn naam wordt straks pas genoemd. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudde. Dat is hetzelfde verhaal als dat de Heer in zijn huis is in Capernaum. Want we gooien nou toch alles door elkaar. Dat is hetzelfde als de Heer in zijn huis in Capernaum. En waar dan een lamme is die tot de Heer gebracht zal worden. En dan kan dat niet, want daar staan de fariseeën in de deuropening. En hinderen daardoor mensen om naar binnen te gaan. Dat is precies hetzelfde verhaal. En de Heer regelt het dan toch. Het blijkt dat die lui dan niet door de deur naar binnen komen, maar gewoon over het dak waar ze de tichelen, weet u wel, die bakstenen die ze in Egypte nog gebakken hadden, die tichelen wegruimen. En inderdaad via het dak wordt dan die lamme voor de Heer gebracht enzovoort. Dat is het verhaal. Nou, wat dat een beeld van is, weet je dus nu meteen ook. Minstens van de gemeente. En de rest mag je zelf erin vullen. Maar dat is hier ook zo, want de herders dreven die zeven dochters van de priester weg. Die herders zijn dus ontrouwe herders, inderdaad. En ontrouwe herders wordt vaak genoeg overgesproken in de Bijbel. In het bijzonder natuurlijk in Jeremia en in Ezechiël overigens. Die ontrouwe herders blijken gewoon een beeld te zijn, inderdaad, van het Joodse volk. Daar gaat het verhaal weer. Precies eenzelfde verhaal. Een beeld van het orthodox, judaïstische en dus gewoon Joodse volk. Die zich betrouwden te zijn leidslieden der blinden, kortom, herders dus, maar die in werkelijkheid niet de kudde weiden, maar zichzelf. En ze worden dus inderdaad beschreven als valse herders. En daar zijn deze herders hier een beeld van. Het is dus een beeld van het ongelovige Joodse volk, wat probeert te voorkomen dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En ze proberen inderdaad te voorkomen dat de beloften, de put dat de en de waterbakken, dat de beloften vervuld worden. Maar de put en de waterbakken zouden wel gevuld worden. Toch. Maar dat regelt dan inderdaad Mozes. Want daar staat het, doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudde. En zo gaf de Heer Jezus aan de Samaritaanse vrouw toch water. Wie gedronken zal hebben van het water wat ik gegeven zal. Precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Nou, die boze herders wil ik wel even met u opzoeken. In ieder geval even in Ezechiël 34. Want daar staat zelfs boven het hoofdstuk. Profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Vanaf vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Dat wil zeggen, ze moeten zorgen dat de schapen aan de kost komen. Aan eten dus, want dat is kost, hè. Maar in plaats daarvan zorgen ze alleen dat ze zelf aan de kost komen. Dat kan natuurlijk ook, als je een vak kiest, hè. Goed. En dan staat er, zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vet en bekleed u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. Dat wil zeggen, de herders leven van de schapen, in plaats van dat de schapen leven van de herders. Nou, en over hen wordt dan een oordeel aangekondigd. Maar het oordeel over deze herders is dus in wezen een oordeel over het ongelovige Joodse volk. En daar heb je, dan lees ik even vanaf vers 8. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet, hè. Omdat mijn schapen geworden zijn tot roof, en mijn schapen al het wild gedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is, omdat ik dus zag dat er niemand anders was, hè. Omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen en de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom gij herders, hoor dus Heere woord, alzo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen die herders. Nou, dat heb je Mozes tegen die herders in Exodus 2. Zie ik tegen, aan staat er dan, maar dat is tegen, hè, tegen die herders. En zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, ja, want ze eten ze, hè, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja ik, want er was immers niemand anders. Vers 11. Ziet ik, ja ik, want er was geen andere herder, volgens vers 8. Zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Zo ziet je, ik had niet eens in het schriftgedeelte gedacht. Maar hier staat het dus ook, hè, dat er geen ander is. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, vers 12. Ten dagen als je in het midden zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. Ik moet ineens bij dit verhaal denken aan dat er ook ooit, maar u leest voor uzelf hoofdstuk 34 maar eens verder, hè, dat er ook ooit herders waren die desnachts, hè, nou, het is nou 12 december, dus vooruit, hè, als je niet oplet, heb je er niks aan, hè, dat de herders waren die desnachts getrouw de wacht hielden over hun kudde. Niet in de stad, maar buiten, dat wil zeggen in het veld. Desnachts getrouw de wacht hielden in het veld. Op een plaats trouwens waar ooit ook eens een keer die herderin gestorven is, weet u nog, Rachel? Ja, dezelfde plek. Waar zij geboorte gaf, namelijk aan Benjamin. En in de velden van Efrata, dat is gewoon zo, dezelfde plek. Waar de herderin leven gaf aan Benjamin, de uiteindelijke zoonbeeld van Christus en van het gelovige overblijfsel. Diezelfde plek hielden herders getrouw de wacht over hun kudde. Waren dus niet de verkeerde herders. Nou, de slechte herders waren inderdaad de twee stammen van Israël, het Joodse volk. Waarbij de vraag is vervolgens, wie zijn nou die herders die desnachts getrouw de wacht hielden over hun kudde? Leuk, hè? Dus toch de 10 stammen van Israël. Ja. Bewijs komt er meteen achteraan. Eerst wordt natuurlijk aan hen aangekondigd verlossing, die heel het volk, al den volken, leuke enkelvoud, al den volken wezen zal, niet alle volken, al den volken, enkelvoud, heel Israël. Ze worden toch als Israël beschouwd. Klopt ook, hè? Die is nachts de wacht hier over hun kudde, ja, en er komt een stem, die een engel des Heren verschijnt hen, zal ik maar zeggen, en die zegt, vrees niet, want verkondigt een grote blijdschap, dat kan alleen maar het nieuwe verbond zijn, de blijdschap, goede verkondigen, vrede doen horen, grote blijdschap van de blijde boodschap, het evangelie, ik verkondig een grote blijdschap, die voor heel het volk bestemd is, dus niet alleen voor 2, maar inderdaad voor 12, maar het wordt hier gezegd door die herders die in beeld zijn van de 10, hè? Nou goed, en dan staat er, en verstond aan was er met de engel een leger des Heren, want ik ben op de zondagsschool geweest, ik ken het uit het hoofd, want ik heb dat zo vaak moeten opzeggen, later in de nieuwe vertaling, toen ben ik in de war geraakt. Maar goed, het verstond aan was er met de engel een leger des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoge, en... Maar dat betekent het heel dikwijls daarna vrede op aarde. Dat wil zeggen eerst in de hemel, daarna ook op de aarde. Ofwel alle dingen zullen onder één oog verzameld worden, beide wat in de hemel is en daarna wat op de aarde is, Efeze 1. Kortom, dat hemelse heerleger wat er ineens verschijnt bij die engel, van stond aan op datzelfde moment, was er ineens met die ene engel een heel leger van engelen. Waar ze dat nou een beeld van zijn? Dat is van de gemeente. De herders beneden zijn een beeld van de 10 stammen, maar daarboven, daaroverheen, op het hogere niveau, vind je inderdaad de gemeente. En daar gaat het maar om. Kortom, het hele tafereel is een uitbeelding van de gemeente. En van de oorsprong, roeping van de gemeente enzovoorts. En die engelen doen ook wat de gemeente normaal doet. En waartoe de gemeente geroepen is, een volk voor zijn naam. En wat zeggen ze dus? Ere zij God. Dat is wat de 24 oudsten doen in openbaring. Ze prezen God, ze loven God. Kortom, daar is de gemeente toegeroepen. Precies, alleen maar voor dat. Tot eer van God. En dat is ook wat dat hemelse heerleger dan zegt. En daarna staat er, en het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, komt, laat ons naar Bethlehem gaan. Dat is nog niet eens Jeruzalem, maar ook nog een beetje erbuiten. Maar waar het om gaat, is natuurlijk gewoon dat als die engelen dan ineens verdwenen zijn. Ik geloof dat er staat dat als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat is eigenaardig, want ze waren toch al in de hemel. Of niet? Hebben jullie dat anders in uw gedachten? Hè? Zodat je maar ziet dat het een perfect beeld is van de gemeente die al in de hemel is en dan toch in de toekomst zal wegvaren naar de hemel. Het is een beeld van de opname van de gemeente. En gezien dat dat gebeurd was, dat de herders tot elkander zeiden, komt, laat ons naar Bethlehem gaan. En gezien het geen geschied is, en dat deden ze ook. En dat is dan uiteindelijk een beeld natuurlijk van de bekering van Israël, een gelovige Israël straks in de toekomst. Dan heb je het hele verhaal weer. Over herders gesproken. Trouwe en ontrouwe herders tegenover elkaar. Ontrouwe herders, het Joodse volk. Trouwe herders dan de gelovigen, maar in het bijzonder uit Israël. En dus weer in het bijzonder uit de 10 stammen. Je vindt het daar ook terug. En niet alleen daar, want heel die geschiedenis rond wat wij dan een kerstfeest noemen, heel die geschiedenis rond de geboorte van de Heer Jezus, is één grote verwijzing naar wat er op grond van de eerste komst van Christus tot stand zou komen. Je vindt het alles. Maar goed, dat is nou ons thema niet. Dus ik probeer hier de draad maar weer op te nemen. In Exodus 2, vers 16. Toen kwamen de herders en dreven... Nee, vers 17. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaan. Zij dreven dus degene weg die inderdaad deel wilden hebben aan de vervulling van de belofte. Dat is wat de fariseeën deden in de deuropening van het huis van de Heer Jezus in Capernaum. En dat is wat de joden deden gedurende de hele geschiedenis van Handelingen. Daar gaat het maar om. En eigenlijk zou ik ook moeten verwijzen naar, maar ik doe het nou niet verder, ik noem het alleen, naar Jeremia 25, vers 34, de ontrouwe herders heb ik het over. Jeremia 25, vers 34, Jeremia 50, vers 6, en nog eerder Jesaja 56, vers 11. Of, daar heb ik er maar een paar genoemd. Maar u weet, in samenhang hiermee, met name in Ezechiël 34, wordt gesproken over die ene herder die zou verschijnen. Ja, eigenlijk zou ik het toch moeten lezen, hè. Naar vooruit dan. We slaan een heleboel over, hoor. Vers 12 zegt, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden. Wie is de goede herder dus?